Oké. 1 tot 12. Uit Lucas.
Er staat boven onderricht aan de leerlingen en de menigte. Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen. Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de fariseeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik, wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden, maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem. Wat kosten 5 mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Ik zeg jullie, iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, zal niet worden vergeven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.
Laten wij na de preek zingen, Psalm 136, maar dat doen we in de berijming van psalmen voor nu. En ja, zingen, we zullen, zingen we al iets deze keer? Ja. We zingen het refrein, maar dat wordt straks duidelijk. Broers en zussen in Jezus Christus. Ik moest van de week bij bij het maken van de preek denken aan een gesprek wat ik wel eens terughoorde van iemand die dat zei, en dat klonk ongeveer zo. Nou zeg, het is nu al een maand geleden, je moet je leven nu weer oppakken hoor. Het leven gaat door. En laten we goed begrijpen, dit is een opmerking die goed bedoeld is. Maar wat kunnen goede bedoelingen hard aankomen? Je leven staat volkomen op de kop. Het zal nooit meer hetzelfde worden. Je hebt iets meegemaakt, je weet, dit wordt nooit meer hetzelfde. Je weet echt niet meer hoe je verder moet. En dan probeert iemand je op deze manier te helpen. Sommige troost, dat is geen troost, al is het wel zo bedoeld. De orthopedagoog professor Ter Horst noemt dit schrale troost. En waarom? Er zit geen echte troost in. Het zal je dus ook niet helpen. Je gaat je integendeel, en dat is het effect helaas niet bedoeld, maar je gaat je bijna schuldig voelen over je verdriet. Dat jij na een maand nog verdriet hebt. Alsof je daarvoor kiest. Maar natuurlijk ook anders zou kunnen. Maar zo is dat niet voor iemand die verdriet heeft. Dat kan niet anders op dat moment. Je kunt zoiets beter niet zeggen. Vorige week kwamen we in 1 Korinthe 10 de uitspraak tegen. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Kort gezegd, God geeft een mens niet meer te verdragen dan die verdragen kan. Is dat nu ook schrale troost? Mooie woorden hoor. Maar wel voor anderen. Niet voor jou. En ze vallen je daarom rauw op je dak. Want jij kunt niet zien hoe dit je ooit kan helpen. Hoe je verder moet. Je leven is een doolhof geworden. En jij zit er ergens middenin. En je bent hopeloos verdwaald voor je gevoel. De weg loopt dood. Je ziet geen uitweg. En er zullen momenten zijn dat je denkt, ik red dit niet. Ik kom hier niet uit. En als iemand deze tekst dan zo citeert, dan kan dat je echt als een dooddoener, als schrale troost in de oren klinken. Ja, je moet maar denken. Ja, ik moet maar denken. Ja. Schrale troost. Laten we eens luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Ja, daar kwamen we net al uit toen Carenza hier het gedeelte voorlas. Wat is er eigenlijk in dit Bijbelgedeelte aan de hand? Waarom zegt de Heer Jezus dit soort dingen? Ik heb een tijdje naar de tekst zitten staren vorige week. Ik denk, hier staan heel veel verschillende dingen na elkaar en door elkaar. Wat is het verband? Want de Heer Jezus zegt hier nogal wat. Nou, en ik denk dat zijn eigen leerlingen die erbij waren, het even niet begrepen hebben. Wat is er aan de hand? Dat moeten ze gedacht hebben. Zij, de leerlingen, met name de harde kern, die heeft alles achter zich gelaten, hun werk, hun familie, om het werk van Jezus te kunnen volgen. Dat was heel letterlijk, zij volgden het echt op de voet. En het is geweldig. Wat zij meemaken, hebben ze nog nooit meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, de zon is echt opgegaan in hun leven. Alles is nieuw, licht, warm en zonnig. Want stel je eens voor, ze vallen van het ene wonder in het andere. Boze geesten vluchten weg, eigenlijk zo voor Jezus uit, zo moet je het een beetje voorstellen. Zieken genezen, en niet zomaar zieken, maar die ernstige, waar iedereen eigenlijk van weet, nou, daar zul je mee moeten leren leven. Nee, die ernstig, als melaats, verlamd, blind. Wat eigenlijk niet kan, dat zien zij voor hun ogen gebeuren. De Heer geneest hen. Weet je, er zijn zelfs een dode jongen en een pas gestorven meisje weer levend geworden. Ja, dat kan niet. Ja, maar zij hadden erbij gestaan. Hadden het gezien. En het is hen duidelijk. En ik stel me voor wat het met je doet, hè, als je dat week na week zo met de Heer Jezus meereist en je maakt aldoor van dat soort dingen mee, dat je op de duur in zo'n stemming komt. Nou, wij gaan een grote toekomst tegemoet. Mooi, zonnig, warm en licht. Dat kan niet anders. Moet je kijken wat er gebeurt. En dan is het nu, Lucas 12, dat moment, en dan houdt de Heer Jezus een toespraak. En dan trekken er ineens donkere wolken voor de zon. Klinken waarschuwingen als, pas op voor de schijnvertoning van de fariseeën. Had de Heer Jezus er net over gehad. Kun je nog iets meer voorstellen? Van ja, daar was ook wel iets mee aan de hand. Maar dan, vers 4, wees niet bang om te sterven. Wat? Moeten we daar dan bang voor zijn? Kijk eens wat er gebeurt. Boze geesten vluchten, mensen worden, doden staan op. En, even verderop, vers 8. Wie doet alsof hij mij niet kent, zal meemaken dat ik hem ook niet ken. Mijn weergave. Maar waarom zouden we onze meester niet meer willen kennen? We willen graag bij hem horen. Kijk nou. Het is alsof een boeiende excursie ineens verandert in een gevaarlijke expeditie. Wat is er aan de hand, zullen ze gedacht hebben. We zijn toch onderweg naar een zonnige toekomst? Onze meester Jezus wordt misschien wel de nieuwe koning in Jeruzalem, de Messias. Waarom zouden we bang moeten zijn? Dat is een enorme schok voor hun, denk ik. En de Heer Jezus is begonnen zijn eigen leerlingen voor te bereiden op een deel, een ander deel van de reis met hen. Een deel dat donker, gevaarlijk, angstig en moeilijk zal zijn. Ook dat. Niet alleen maar bevrijding, genezing en nieuw leven, maar nu ook onderdrukking. Want dat staat er echt, hè? Jullie worden voor de rechtbanken gesleept. Maak je geen zorgen wat je dan moet zeggen. En zo. Ja, onderdrukking. Vers 11. En daarom zelfs de angst om eerlijk voor Jezus uit te komen. De mogelijkheid dat je martelaar wordt. Dat je maar even denkt, nou, ik zeg maar even niet dat ik bij Jezus hoor, want... En wij weten dat, hè? Wij kunnen ons niet meer goed in hen toen verplaatsen. Maar wij weten inmiddels hoe het verder ging. Wie Jezus volgt, weten we inmiddels ook, minder uit ervaring, maar we zien het wel gebeuren, gaat vaak tegen de stroom in de samenleving in. En in sommige landen om ons heen betekent dat onderdrukking. En daar kun je veel over lezen. Ga maar kijken op de website van Open Doors, ben je zo op de hoogte dat het groeit. In andere landen, dat kan ook ons land zijn, is er soms spot, soms mild, soms minder mild, ook uitsluiting. Kun je meemaken. En ik denk dat wij allemaal, en ja, misschien doe ik iemand hier onrecht mee, maar ik denk dat we allemaal de neiging kennen om ons geloof in Jezus maar even voor onszelf te houden. Om problemen te vermijden. Of om gewoon maar even niet uitgelachen te worden. Dat gevoel, hè? Dat ongemakkelijke gevoel. Ik zeg het nu maar even niet. En de Heer Jezus, in dit gedeelte, bemoedigt zijn leerlingen. Hen toen en ons nu. Want ja, die bemoediging heeft niet alleen betekenis voor het volgen van Jezus. Maar ook voor een leven, voor het leven in een wereld die nog niet bevrijd is. En dat is onze wereld niet. En dat zie je overal om je heen. Want je ziet moeilijkheden. Je ziet zorg. Je ziet ziekte. En je ziet verdriet. En maak de lijst maar langer. Dat zie je bij alle mensen. Ook bij de volgelingen van de Heer Jezus. Zorgen, ziekte, verdriet, moeite. Het is er allemaal. Ook. Even tussendoor. Belangrijk om te realiseren, ik leg het zo uit. Wij leven in een tijd waarin onze medemensen niet zoveel geduld met God hebben. Of ze nou geloven in God of niet, gek genoeg vind ik dat. Want ik hoor soms mensen die zeggen niet in God te geloven, heel boos op God zijn. En dat vind ik altijd een beetje vreemd. Maar kennelijk, dat gevoel is er wel, hè. En dat is ook het klimaat waarin wij leven. Soms moet je dat bewust zijn, dat je dat dan ook meeneemt in jezelf. Waarom wij God, waarom God, zijn vragen die wij makkelijker stellen. Onze generaties makkelijker dan de voorgaande generaties. Die zullen minder snel dat vragen. En dat komt denk ik door het klimaat waarin we leven. Dat heeft invloed op ons. En dan hoor je het ons ook vragen. Mij ook. Dat je zucht en denkt, waarom? Jaren geleden ontmoette ik een Soedanese asielzoeker. En 20 jaar is het al geleden, realiseerde ik me deze week. En toen was het dus ook al oorlog in Soedan. En als je dat realiseert, dan is het daar dan al lang oorlog. Hij was christen, hij is christen en evangelist. Heel gevaarlijk in Soedan. Hij kwam uit Zuid-Soedan, wat nu Zuid-Soedan is. En Christenen worden gezien als een gevaar voor het heersende regime. En dus hadden ze veel te lijden van plunderende en moordende milities. Maar ja, hij was christen en evangelist. Dus hij kon niet anders dan toch op pad gaan met het evangelie. En dat deed hij ook. Dat vond ik al indrukwekkend. Hij kende de prijs, hè? Dat zag hij om zich heen gebeuren. Ja, en hem overkwam wat vele anderen in Soedan overkwam. Toen hij weer eens terugkwam in zijn dorp, was het er niet meer. Ja, de puinhopen. Het was platgebrand, er lagen overal dode mededorpelingen. Zijn familie was weg. En toen besloot hij te vluchten. En hij kwam met hulp onderweg, vond hij heel wonderlijk. Kwam hij in Nederland aan en nu zat hij bij mij in mijn studeerkamer me dit te vertellen. Dit heb ik meegemaakt. En ik was diep onder de indruk. Ik was echt diep onder de indruk. En ik zei, wat ja, misschien een Nederlander uit onze tijd wel zegt, misschien ben ik wel een uitzondering, maar ik zei, je zult je wel afgevraagd hebben, waarom God? En hij keek me aan alsof hij water zag branden. Dat een pastoor dat tegen hem zei. En hij reageerde haast verontwaardigd. Ja, maar dat heeft God niet gedaan. Dat hebben mensen gedaan. God heeft me juist veilig hier naartoe gebracht. En ik schaamde me. Deze broeder had zoveel vertrouwen in God. Dat zelfs na alles wat hij meegemaakt had, de vraag waarom God niet eens in hem opkwam. Zijn vertrouwen in God was niet geraakt. Wat hij ook voor verdriet had. Maar zijn vertrouwen in God was niet geraakt. En dat is precies wat de Heer Jezus hier probeert te doen. De ogen van zijn leerlingen van toen wil openen. Zo van, wat doe je nu als het moeilijk wordt, zo meteen? En hij begint bij een klein onbelangrijk vogeltje. Wat bij ons ook een klein onbelangrijk vogeltje is, dus dat kunnen we wel meevoelen. Een gewone huismus. Niet het mooiste vogeltje, hoewel, ik vind het best mooi, maar er zijn mooiere. Brutaal, levendig. Zo gewoon, dat wel. En ja, je kunt het niet goed zien, maar hoeveel mussen staan hier nou eigenlijk? Als je de hele grote banner zag, moet je goed kijken om ze allemaal te tellen. Je mist er eentje niet, dat bedoel ik maar te zeggen. Wie mist er nou een mus? Zijn er zoveel? In de tijd van Jezus was het net zo, gewoonste vogeltje, ze werden verkocht als een goedkope snack. 5 voor 2 cent. Dat is niks. Dat is niks voor mensen. Dat konden zelfs de armsten nog betalen, zoiets. Wie mist er nou een mus? God. God mist een mus. Elke mus. Ieder onderdeeltje van zijn schepping is waardevol voor hem. We hebben Matthäus 6 gelezen. Lelies, madeliefjes, vergeetmenietjes, boterbloemen. En de vogels van nachtegaal tot mus. Ze zijn hem, onze God, stuk voor stuk dierbaar. Zo is God. Dat zegt de Heer Jezus. Zo is Hij. Hij vergeet niet één van zijn schepselen. Kleinste niet. Grootste niet. In iedere lente, en het is weer lente en je ziet het weer, hè, zien we die liefde van de schepper terug in zijn schepping. Kijk maar om je heen nu. Je ziet het weer. En door alles van ons heen, alle vervuiling heen, nog steeds wordt het zichtbaar. En het pronkstuk, ja, je zou het niet denken, maar het zijn toch wij. Wij mensen, ontzettend waardevol in de ogen van God die ons maakte. Al zijn we zo'n teleurstelling, dat moet wel voor hem. Maar hij heeft ieder mens in zijn hart gesloten. En niet alleen de mensen die bij hem willen horen, ook al die anderen. Alle mensen. En ze zijn hem veel meer waard dan de mussen, zegt de Heer Jezus. Zelfs in al die slechtheid. Mussen doen je niks, maar mensen. En niet alleen mist God ieder mens. De Heer Jezus drukt het hier sterk uit. Hij houdt ieder mens afzonderlijk tot in detail in de gaten. Kleinste dingen. Haren. Hè, haren. God houdt ieder mens zo in de gaten. Nou, 100.000 zei ik er zo net. Vond ik wel leuk, vond deze foto. Hebben wij ook een keer gehad. Laat het hier maar even, anders zijn we erg afgeleid. Onze God let op het kleinste van ieder van ons. Zoveel zorg staat hij tegenover ons. Zelfs tegenover de slechtsten onder ons. En er zijn er veel. Maar God houdt van iedereen. Zoveel dat hij Jezus voor ons stuurde. En ja, dan moet je dus alweer weer bij een van de crucifixen die ik gekregen heb. Maar dit moet je eigenlijk constant voor ogen zien. Ik kan hem niet zo neerzetten, want ik krijg hem nooit gebalanceerd. Maar dit moet je constant voor ogen zien als de twijfel toeslaat van, oh ja, maar dit heeft God al gedaan. Dit is al gebeurd voor ons. Voel je het? Dat heeft hij ondanks alles voor ons mensen over. En het staat breed geformuleerd. Johannes 3 vers 16, ga het maar nalezen. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat is de Heere God. Voor ons. Een liefhebbende, bezorgde en goede vader. En Henri de Soedanees had dat beeld vastgehouden. Dat was niet weggegaan. Zelfs in de ellendigste periode niet. God houdt van mij. En die God die geeft je niet meer te dragen dan je kunt dragen. Dat is dan een belofte. En zorg voor zijn kinderen in nood. Dat zegt Paulus erbij. Vergeet dat niet. En dan moet je weer terug naar Jezus. Nee, dat heeft hij inderdaad van ons over. Dat wil niet zeggen dat het direct bij ons binnenkomt. Broers en zussen, dat is het punt. Hè? Dit vinden we heel lastig. Want als dat dan gezegd wordt, dan klinkt dat toch, ja, niet meer dan. Want het is niet het antwoord op al onze vragen. Hè? Dit is mijn vader. Zo ken ik hem eigenlijk alleen maar in de rolstoel. Was mijn vader, hij is overleden. En bij mij is altijd de vraag gebleven, eigenlijk wel scherper geworden. Waarom kreeg mijn vader zo'n zwaar ongeluk dat hij de laatste 44 jaar van zijn leven in al die modellen rolstoelen zat die wij meegemaakt hebben. Zwaar gehandicapt. Waarom is een vriend van mij nu al jaren chronisch en ongeneeslijk ziek? En zie ik hem alleen maar zwakker worden. Waarom lijden gezinnen onder handicaps en tegenslagen? Waarom moet je afscheid nemen van mensen die je dierbaar zijn? Waarom zijn mensen hun hele leven alleen? De vragen blijven. Waarom? En je krijgt niet alle antwoorden. En soms overweldig je het zo dat je even geen uitweg meer ziet. Dat je denkt, ja maar kan hier niet mee verder. En onze tegenstander maakt onze levens dan klein. Klein en onbelangrijk. Je gaat van jezelf denken, ik stel ook helemaal niks voor. En je gaat van jezelf denken, ik sta er alleen voor. En er is niemand die me helpt. En er is geen uitweg. En God heeft me al lang geleden in de steek gelaten. Ik sta er alleen voor. Satan zal je dat gevoel in je versterken. Stuk voor stuk. Hij zal dat steeds versterken. Er is geen uitweg. Diep in het doolhof zet hij je muur vast. En onze redder, de Heer Jezus, maakt onze levens in tegendeel juist groot en belangrijk. Je zou het zo kunnen zien, hè? Hij geeft je als het ware een trapje waar je ze nu en dan even omhoog kunt lopen en er overheen kunt kijken. Hij laat je boven het doolhof van je leven uitkijken. Zodat je weet, er is wel een uitweg. En als je weer beneden staat, dan denk je misschien, ja, ik weet niet meer precies hoe het liep. Maar ik heb wel gezien dat ik eruit kan komen. Niet zo dat je het precies weet, maar wel dat het goed afloopt. Dat er een uitgang is. En dat je weet, oh ja, maar de Heere houdt van mij. Zielsveel, dat is wat de Heer Jezus weer duidelijk maakt. Weet je wel hoeveel, die haren, weet je nog wel. En hij kent je niet alleen, hij is met je begaan. Met de details in je leven begaan. Al denk je, ja maar, waarom? Ja maar, hij is er wel mee begaan. En wat voor medemensen een detail is, is groot en belangrijk voor God. Zo is onze God, broers en zussen. Zo is hij gewoon. En Paulus vult het dan aan met, hij geeft je niet meer dan je kunt verdragen. Ja, en dat is een moeilijke voor ons, want dat is altijd veel meer dan wij denken te kunnen verdragen. En daar hebben we het lastig mee. Want onze grenzen zijn niet Gods grenzen. En toch belooft die Vader die zielsveel van je houdt, zijn Zoon voor je geeft, dat het niet meer zal zijn dan je kunt dragen. Dat is een belofte. Bij iedere beproeving. En een beproeving blijft een beproeving, hè? Geeft hij een uitweg. Geen kant-en-klare route die je zelf kunt lopen en dan ben je eruit, klaar, zonder zijn hulp. Maar het besef, Vader ziet me, hij trekt dit zich aan, hij heeft me lief, hij begrijpt mijn verdriet en hij wil mij ervan verlossen. Dat heeft hij al laten zien, dat hij dat wil. Heeft hij al laten zien. En hij zal zorgen dat het niet uit de hand loopt. Daarom kwam Jezus. Jouw God en Vader laat een enorm commitment zien naar jou toe. Dat is hij echt wel. Al heb je soms het gevoel van niet. En zo kun je dan zo nu en dan weer over het doolhof van je leven kijken. En dan geef je iedere keer weer het besef, er is verlossing. En die dag komt elke dag dichterbij. Ergens sta je voor de keus. Een beetje te gemakkelijk gezegd vind ik zelf, want soms heb je het gevoel dat je die keus niet hebt. Maar het is wel zo van, dat je misschien kunt kiezen welke stem je volgt. Laat ik me klein maken door mijn twijfel, of laat ik mijn leven groeien door Gods liefde. Waar let ik op? Waar kijk ik naar als het weer eens moeilijk is? Misschien loop dan naar buiten en zoek een mus. En denk aan de woorden van je Heer over die mus. Zelfs een mus is groot in Gods ogen. Mijn vader zei aan het einde van zijn leven, na 44 gehandicapte jaren in een rolstoel, en ik heb gezien dat hij daarmee worstelde tot het einde toe. Er is nooit een moment geweest dat hij, nee. En toch zei hij, en dat maakte diepe indruk op ons, al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Amen.